Verhalen uit de Vrijstaat.
Oud en nieuw. Het is herfst en we wandelen door het bos, mijn lief en ik. En met onze wandelschoenen schoppen we tegen de bladeren, de dennenappels en de afgebroken takken die voor onze voeten komen. We lopen hand in hand. Dat doen we nog steeds. Zijn hand past precies in die van mij, als een puzzel van twee puzzelstukken. Ik luister naar zijn adem die steeds hoorbaarder klinkt. De avondschemer trekt op als een inktvlek die zich langzaam uitbreidt door het bos. Gaat het wel? Hij knikt, maar ik zie aan zijn gezicht dat hij moeite moet doen om mijn tempo bij te houden. Op zijn voorhoofd parelt zweet. De GPS-trekker die we gebruiken voor onze wandeling geeft nog 3 kilometer aan voordat we weer bij de auto zijn. Ik voel onbehagen in mijn buik als hij voor de zoveelste maal stilstaat om op adem te komen. Met zijn zakdoek veegt hij over zijn voorhoofd. Ik geef hem zijn drinkfles aan en ik kijk hoe hij drinkt. Kom, zeg ik. We moeten verder voordat het helemaal donker is. Hij knikt en ik zie hoe de moed hem steeds verder in de schoenen zinkt. Ik grijp hem bij zijn hand en trek hem mee over het bospad. Zullen we zingen? Zeg ik. Want zingen doen we graag. Zing jij maar, zegt hij. Ik moet mijn adem sparen. Het gaat niet goed. Ik moet zitten. Hij leunt op een omgevallen boom en houdt zijn hoofd in zijn handen. Hij knoopt de bovenste knopen van zijn jas los. En met zijn vingers trekt hij de boord van zijn trui omlaag. Oh, ik heb het benauwd. Alsof er een dino op mijn borst staat. Het is inmiddels donker geworden en mijn schedel barst van de paniek. Het gaat niet goed, lief, fluistert hij. En de zolang verzwegen woorden tuimelen op de bosgrond. Ik denk dat mijn hart het niet meer trekt. Ik pak zijn hand. Mijn hart breekt en ik denk, dit wordt de zwaarste wandeling van ons leven. De dokter zit tegenover ons. Hij heeft de hartfoto's op de monitor openstaan. En ik hoor termen vallen die ik niet ken. Woorden uit een griezelverhaal. Ik zie mijn lief knikken. Vragen stellen. Ik hoor mijn oren suizen. De dokter heeft ongepoetste schoenen. Dat lijkt me geen goed teken, maar ik weet niet waarvan. Hoe kan dit? Mijn man is gezond. We wandelen, we fietsen, we eten vegetarisch al jaren. Dit klopt niet. Waarom doet zijn hart het niet gewoon? Ik klink als een boze kleuter. Het kan genetisch zijn of gewoon pech. Pech? Ik kan me veel voorstellen bij pech, maar niet een hart dat vertikt om zijn werk te doen. Verdomme. Tranen schieten in mijn ogen en ik knijp in de hand van mijn man tot ik zijn vingerkootjes over elkaar voel schuiven. Maar uw man is verder in een goede conditie en hij is relatief jong. Er is een goede kans dat hij de transplantatie goed doorstaat. We plaatsen hem op een wachtlijst. Wachten. Wachten. Dat is wat we doen. We wachten. Alsof we poppetjes zijn in een glazen stolp. Heel af en toe worden we opgeschud. Er valt een sneeuwbui over ons heen alsof de hemel is gebroken. Hij staat in de tuin. In de winterse avondschemer lijkt het een zwart-wit foto. Zijn haar grijs, zijn huid bleek als meel en zijn kleren donker als de vacht van een mol. Hij staat een beetje gebogen, de schouders opgetrokken. En voor hem op tafel een grote frituurpan, waaruit de damp omhoog kringelt. Naast hem op tafel de enorme beslagkom. Hij houdt de lepel in zijn hand als een visser, die geduldig naar het wateroppervlak staart. In het vet dansen oliebollen. En hij vangt ze in zijn schepnet. Hij laat de steel op de rand stuiteren en kiept de ballen in een grote schaal. Met mijn ring tik ik tegen het glas. Hij kijkt om. Onze blikken vangen elkaar. Hij lacht zijn lieve, scheve lach en steekt zijn duim omhoog. God, wat hou ik van je. Ieder jaar bakt hij de oliebollen. Hij kwijt zich van zijn taak alsof zijn leven ervan afhangt. Het recept dat hij gebruikt leerde hij van zijn vader. Het zit al generaties lang in de familie, van vader op zoon. Dat oliebollen bakken, dat is een mannenzaak. Ze zorgen ervoor dat het nieuwe jaar goed wordt ingeluid. Het verjaagt de spoken en het stemt de goede goden gunstig. Want wie wordt er nou niet gelukkig van deze perfecte bolletjes deeg? Knapperig en sponsig tegelijk. Van zijn hele familie zijn er niet zoveel meer over. En die er wel zijn, die komen hun huis liever niet meer uit op oudejaarsnacht. Maar mijn lief bakt nog steeds alsof hij al zijn voorvaderen moet bedienen. Heb je vanmiddag tijd, jongen? Dan gaan we samen boodschappen doen. Mijn zoon zit op de bank, opgesloten in zijn eigen wereld van muziek. Met tegenzin zet hij zijn koptelefoon af. Wat? Heb je zin om vanmiddag mee te gaan, om boodschappen te doen? Hij knipoogt over het hoofd van onze zoon in mijn richting. Nou, wat dan? Ik zit net muziek te luisteren. Zijn stem klinkt sloom, ontoegankelijk. Ik wil je iets leren. Iets speciaals. Jees, pa, ik heb een vrije dag. Ja, ik zit er echt niet op te wachten om iets te leren. Ik sta op en ik loop naar de keuken. Ik bijt op mijn lip om niet in mijn litanie van verwijten te vervallen. Hoezo een vrije dag? Heb je dan wel eens niet een vrije dag? Kom je überhaupt wel eens nog een keer uit die bank, zoutzak? Of zit je inmiddels met je verschimmelde achterwerk aan de kussens vastgekoekt? Ben je sowieso de laatste maand nog buiten geweest met je suffe, muffe puberlijf? Ga onder een stoeptegel wonen, bleekscheet, soepstengel. Ga lekker leeglopen in je eigen hol. Ik heb genoeg ongedierte in mijn eigen huis. In mijn hoofd raast het en buitelen de kwade zinnen over elkaar heen. Het binnenhouden van deze vuilbekkerij veroorzaakt een bittere smaak in mijn mond. In de gang leg ik mijn hoofd tegen de deurpost. Ik hoor hun driftige stemmen in de woonkamer. Maar ik wil je het oliebollenrecept leren. Het wordt tijd om de familietraditie voor te zetten. Zoon zucht. Tradities? Dat is verleden tijd, pa. We zitten echt niet te wachten op die shit van vroeger. We leven nu, hè? Hij staat op van de bank en hij loopt in mijn richting. Waar ga je heen? Snauw ik. Gewoon? Even zitten in de tuin? Ik knijp zo hard in mijn koffiekopje dat het oortje breekt. Uit de snee in mijn vinger welt een bloeddruppel omhoog. We wandelen door de bergen. Het is hoogzomer en de kale bergtoppen staan stil te pronken tegen het babyblauw van de hemel. We zijn met z'n drieën. Hij loopt met onze zoon een aantal meters voor mij. De hoge stem van het zomerblonde kind kaatst luchtig tegen de bergwanden. Af en toe vang ik een woord op van hun vader-zoon-conversatie. Fossiel, dino, grotte, oermensen. De stem van mijn lief bast en bromt er doorheen. Hij wijst in de verte. Ze bukken bij een bijzondere bloem. Tientallen stenen verdwijnen in hun broekzakken. Ze hebben allebei een blauw petje op. Voor mij is de vakantie zo op zijn allerbest. Als de grootsheid van de natuur het decor van het universum op ware grootte vormt. Voor die twee lieve wezentjes die voor mij uit slingeren over het stenen bergpad. Dan zie ik ze stilstaan. Ze wijzen naar een spelonk die zich boven het pad bevindt. Ze leggen hun rugzakken op de grond en klimmen langzaam omhoog. Ik leg mijn hand boven mijn oog en ik volg de grote en de kleine man op hun tocht over de keien. Mijn man staat boven op de rots en hij strekt zijn hand uit om het kleine kind omhoog te hijsen voor de laatste stap. Het kleine handje reikt omhoog. Hij kan er net niet bij en ik zie hoe het voetje zoekt naar een hoger gelegen steen. Hij zet zijn tenen op een punt, maar de kei zit los en met een ijle kreet zie ik mijn manneke op zijn blote knieën naar beneden schuiven en met een doffe plof terug op het pad belanden. Ik zit naast hem. Ik heb mijn armen om zijn schokkende schoudertjes geslagen. Zijn gezicht is bedekt met een mengsel van snot en tranen. Hé, jochie toch. Uit mijn rugzak heb ik een theedoek en een fles water gepakt. Twee bloedrode knietjes en een schaaf op een scheenbeen worden voorzichtig schoongemaakt en drooggedept. Het valt mee, lieverd. We binden er gewoon een doek omheen. En als we straks bij de tent zijn, dan plakken we er een mooie pleister op.
Maar ik kan niet lopen,
snikt hij met grote halen.
Mijn knie die doet zo pijn.
Ik draag je wel, zegt mijn lief, die mij met een schuldbewuste blik aankijkt. Ik ben de grote beer en jij bent de kleine beer. En ik draag jou op mijn grote berenrug terug naar ons hol. De hele weg draagt hij ons kind, die inmiddels vanaf zijn hoge zitplaats het hoogste woord voert. Hij slaat zijn armen om de nek van zijn held. Papa is supersterk. Niemand kan hem verslaan. Kijk, zegt mijn man. Hij houdt een leeg pakje cheque in zijn hand. Dat vond ik in de prullenbak. Zou die roken? Vraag ik. Nou, van ons is het in ieder geval niet. Er klinkt een hard randje door in zijn stem. Het zou van een van zijn vrienden kunnen zijn, probeer ik nog. Hij gaat in de tuin zitten, het pakje demonstratief voor zich op tafel. Ik hoor het tuinhek dichtvallen. Mijn zoon zet zijn fiets met een klap tegen de schuur. Is dit voor jou? Hij laat er geen gras over groeien. Hij wijst op het pakje dat als een bewijsstuk op de tafel ligt. Oh, hoe kom je eraan? Ontwijkt mijn zoon nog even. Maar ik zie zijn blik. Schuldig. Hoe kan je dat nou doen, man? Je weet toch hoe slecht het voor je is? Die plaatjes, die staan er toch niet voor niks op? We hebben altijd duidelijk tegen jou gezegd, je hebt maar één lijf, jongen. Dan moet je het je hele leven mee doen. Mijn zoon staat als een beklaagde in de rechtbank. Zijn hoofd stijf afgewend. Zijn handen diep in zijn zakken. In mijn vriendengroep is het heel gewoon, pa. Iedereen rookt. Ja. Ja, maar je bent nu hier. En hier in huis is dat niet normaal. Hier vinden wij roken niet gewoon. Ja, wat vind jij er nou van? Hij kijkt naar mij met ogen vol verontwaardiging. Ik schud mijn hoofd. Ik denk, we dansen allemaal op de rand van de vulkaan. Mijn man, die dan nog lang mijn man niet is, maar mijn vriendje en ik. Wij grijpen het leven bij zijn kladden, in zijn volle rijkwijde. Het zijn de jaren 70. Hij met zijn felgekleurde tuinbroek, haar tot op zijn schouders en een roze geverfde Halleluja-fiets. Hij rijdt rechtstreeks mijn hart binnen. Hij speelt ook gitaar. We kunnen uren naar elkaar luisteren op onze kamertjes, rond het oranje gaskacheltje, met koppen lotusthee of goedkope Chianti in mandflessen. Hij is mijn Sartre en ik zijn Beauvoir. We vinden ons eigen existentialisme uit. In oeverloze gesprekken. Iedere mens is vrij, weet je. We zijn allemaal zelfverantwoordelijk voor ons eigen leven. Weet je, we bepalen ons eigen lot. God is gewoon dood, weet je. We dragen Afghaanse jassen. We wonen in een kraakpand. En we maken muziek tot de ochtend ons doet verbleken. En we in elkaars armen in slaap vallen tussen groezelige lakens met oranje en bruine bloempatronen. Wij zijn goden op onze eigen Olympus. 1975. Het is oudejaarsnacht. We gaan het nieuwe jaar visionair beginnen. Via een vriend hebben we LSD weten te bemachtigen. We hebben appelflappen en appelsieder en druipkaarsen staan te flakkeren in lege flessen. We steken de pilletjes tegelijkertijd in onze mond.
Hey, wacht even, dat is gek zeg. Het lijkt net alsof mijn hand heel traag beweegt. Alsof die van elastiek is. Kijk dan. Ik kan mijn armen helemaal uitrekken. En ik zie hoe mijn handen zich vermenigvuldigen en door de ruimte slingeren als klimplanten. Muziek betovert de kamer tot een kaleidoscoop die steeds opnieuw weer het beeld versplintert en weer opbouwt. Versplintert en weer opbouwt en versplintert. Ik verdwijn in dit universum waar geen verschil is tussen binnen en buiten, boven, onder, jij, ik. Tijd valt uit elkaar in brokstukken en flarden. Ons leven is vloeibaar. Iedere seconde een eeuwigheid. En als we om 12 uur het vuurwerk boven de stad zien exploderen, dan weten we het zeker. Wij zijn onsterfelijke wezens, geschapen uit sterrenstof. We zitten in de taxi. Er is een telefoontje gekomen. Er is een hart beschikbaar. Het koffertje met de spullen staat al maanden klaar. We zijn er goed op voorbereid, maar nu het zover is, weten we geen woord te zeggen. Is er geen gedachte meer die zich laat formuleren? Ik kijk naar dat lieve hoofd naast mij op de achterbank. Zoveel ouder dan het was toen ik het voor het eerst tussen mijn handen nam. En ook nog zo hetzelfde. Ik herken de contouren van ons kind in de zijne. Ik zie de schaduw van zijn vader in zijn schedel. We rijden langs een tweedehands winkel die nu een vintage shop heet. En tussen het retromobulair op de stoep staat een oranje gaskacheltje. Kijk, zo een hadden we er ook. Ja, alles komt vanzelf weer terug. Oud is het nieuwe nieuw. En ook dat is een oude gedachte die steeds opnieuw wordt uitgevonden. Je ligt met gesloten ogen tussen de witte lakens van het ziekenhuisbed. Op je hoofd een lichtgroene badmuts, waardoor je eruit ziet als een personage uit Coronation Street. Boven het operatiehemd zie ik een stuk van een witte pleister. Je hebt een rits van wel 20 centimeter. De apparaten om ons heen tikken, piepen, zoomen. Op de hartmonitor zie ik het regelmatige patroon van je nieuwe, kloppende hart. In de deuropening verschijnt onze zoon, zijn muts diep over zijn ogen. "Het is goed gegaan," fluister ik. Hij schuift aan bij het bed en hij buigt zijn hoofd in jouw richting. "Is hij al wakker?" Ik hou mijn schouders op. Ik heb hem alleen nog maar zien slapen. "Hé, pa. Als je uit het ziekenhuis komt, leer je me dan oliebollen bakken?" Je lippen bewegen. Je hoofd draait in zijn richting. En met een trage oogopslag krijg jij je zoon in beeld. "Oliebollen bakken, jongen. Je weet dat je me daar altijd wakker voor kunt maken." En nu is het oud en nieuw. Je staat in de tuin, achter de frituur. Uit de keuken komt onze jongen met een nieuwe panbeslag. "Deze is met krenten, pa." Je laat je lepel goedkeurend door het beslag gaan. "Dat ziet er goed uit, man. Dat worden prachtige luchtige bollen." Mijn zoon rolt een checkie tussen zijn vingers. De rook van zijn sigaret voegt zich samen met de opstijgende rook uit de frituur. Ergens is nu iemand niet. Maar zijn hart klopt. En mijn man leeft. Niemand is onsterfelijk.
Maar het leven is oneindig.